Je luistert naar een podcast van Omroep West.
Hoe geven hun mij chat?
We volgen jongeren, we houden ze in de gaten, maar we zijn geen politieagenten.
Kom hier, laat me je chef.
Ons pluspunt is eigenlijk gewoon dat wij onszelf zijn. Ik hou ook van een trainerspakje en ik hou ook van een Nike. Ja, en de jongeren houden toch wel van die kledingstijl.
Wie je ook iets vraagt over drillrap, bijna iedereen zegt dat ze bij dat woord denken aan geweld. Jongeren die worden neergestoken. Een antwoord op de vraag waar dan het geweld in de jeugdbendes vandaan komt, dat heeft bijna niemand. Wat gebeurt er dan in die gesloten subcultuur? Hoe kan het dat de dreiging van geweld nooit ver weg lijkt te zijn? En heeft het geweld te maken met die muziek, of is dat maar een bijverschijnsel?
Brock Defender Zulu.
Het was een goede vriend van ons, een hele leuke jongen.
Niks aan de hand.
En zijn leven was zomaar afgepakt.
Alleen geraakt in mijn arm.
Je luistert naar de podcast Het Drillrap Dossier. Een tijd lang duiken wij, Monica Lam en Carlijn Saris, voor Omroep West in de wereld van de rivaliserende jeugdgroepen en drillrap. De regio Haaglanden is de afgelopen jaren opgeschrikt door gewelddadige incidenten van tieners. Tieners die elkaar bedreigen in muziekvideo's, online of op straat.
Kankerpoesie!
De laatste tijd lijkt het allemaal wat rustiger in de drillrapwereld. Maar wij kwamen erachter dat dat vooral schone schijn is. Je luistert naar aflevering 3, Helden van de Straat.
Voorzitter, tieners die elkaar overhoop steken met messen zo groot als halve zwaarden. Minderjarige snotneuzen die vastzitten in de gevangenis in plaats van in de schoolbanken. Te bizar voor woorden. Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan?
Vragen aan de wethouder in de Haagse gemeenteraad door de fractie van Hart voor Den Haag. Het is een reactie op één van de gewelddadige incidenten in de stad. En er komt een voorstel uit, met een reeks van maatregelen erin.
Een motie, pak geweldverhelende drillrappers aan, die verzoekt het college om het bij het Openbaar Ministerie op aan te dringen om Haagse geweldsverheerlijkende drillrappers te vervolgen, uitlating van Haagse drillrappers op sociale media te monitoren en om een zwarte lijst aan te leggen waarop geweldsverheerlijkende drillrappers geplaatst worden, zodat deze lieden uit zwembaden en andere gemeentelijke voorzieningen geweerd kunnen worden.
Wat deze motie vooral wil bereiken, is het geweld aanpakken via de drillrap. Want ja, niemand is erbij gebaat als er geweld wordt verheerlijkt in muziek. Bij dit incident hakken 3 tieners in winkelcentrum De Hove in Delft met machettes in op een slachtoffer, die ook zijn mes trekt. Wonderlijk genoeg raakt er hier niemand gewond, al moet dat slachtoffer rennen voor zijn leven. 2 minderjarige verdachten hebben 10 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan een deel voorwaardelijk. De derde verdachte, die net meerderjarig was, kreeg 5 maanden jeugddetentie. Het zijn jongeren van de Haagse drillrapgroep SK6... die proberen om hun rivalen van Zero Kenze uit Delft te intimideren. Naast jeugddetentie krijgen ze nog een straf. Ze mogen 2 jaar lang helemaal niets met drillrap doen. Ze mogen de muziek niet maken, niet figureren in drillrapvideo's en ze mogen ook niet op andermans drillvideo's reageren of ze delen op sociale media. Maar zou je het geweld ook echt kunnen tegengaan door de muziek stil te zetten? Daar praten we onder meer over in deze aflevering van het Drillrap Dossier. In de vorige aflevering spraken we onder meer met rapper Kian. Hij besloot helemaal te stoppen met drillrap.
Toen werd ik zeg maar gestoken met chest. Toen moest ik naar het ziekenhuis, eerste hulp. Vanaf dat moment dacht ik ook wel van, het is mooi geweest voor mij. Ik doe het niet meer, ik ga het niet meer doen.
Nu komen we er 1,5 jaar later achter dat Kian toch weer drill is gaan maken. En ook weer in aanraking is gekomen met justitie. Maar ook weten we contact te leggen met een bijzondere figuur in de drillrapwereld van de regio Haaglanden. Het is iemand die omgaat met sleutelfiguren uit verschillende groepen die soms ook ruzie hebben met elkaar. Hij heet Jair en hij wil met ons praten. Jair vertelt ons dat hij geen gemakkelijke jeugd heeft gehad. Hij groeide op als een jongen van de straat. Zijn ouders zijn gescheiden en hebben in totaal 5 kinderen. Ook heeft Jair een keer vastgezeten. En wat zijn verhaal voor ons zo interessant maakt, is dat hij omgaat met verschillende soorten groepen die onderling weer ruzie met elkaar hebben. En daar zitten ook een paar bekende drillrappers tussen. En wij zijn natuurlijk benieuwd wat voor invloed dat op hem heeft en hoe hij daarmee omgaat.
voordat die drilldingen er waren, was ik al cool met die jongens. En zij hebben toen meer die drill gekozen. En de vriendschap is niet vervaagd of zo. Ik wil gewoon iedereen goed houden.
Jair vertelt dat hij vroeger tijdelijk bij zijn vader heeft gewoond. Hij moest daardoor naar een andere stad verhuizen. Daar leerde hij ook een groep jongens kennen. Maar ook hier ging het niet goed met hem. En hij verhuist uiteindelijk weer terug naar zijn moeder.
Ik zeg je eerlijk, de enige reden voor mij waarom ik hier weer terugkwam, was vanwege mijn coach. Die was wel belangrijk gewoon. Maar toen ik hier weer terugkwam, was ik niet alleen maar telkens hier. En ik keek ook naar de steden eromheen.
Net hadden we het over je vrienden. Een paar van je vrienden maakt trailrapmuziek. Kan je daar meer over vertellen?
Het zijn gewoon mijn vrienden. Het is niet omdat zij nu muziek maken dat ik ze moet beoordelen. Of omdat ze die of die vermoord hebben, dat het nu opeens moordenaars zijn. Snap je? Het zijn nog steeds mijn vrienden.
Voel je dan niet dat je er soms tussenin zit?
Nee joh, dat nooit. Nee, ze moeten me ook niet in die situatie zetten. Ik ben geen driller, ik maak geen muziek. Ik ben er wel bij als ze muziek maken. Als ik ruzie heb, dan weet ik ook dat zij er zouden zijn. Dus er is totaal geen reden om ze te veroordelen.
Maar heb je dan ook niet verschillende vriendengroepen die zeg maar ja, beef hebben met elkaar?
Ja, zeker wel. Dat gebeurt dan.
Jair vertelt over twee van zijn vriendengroepen die ruzie hebben met elkaar. En dat flink uit de hand is gelopen. Iemand is zelfs om het leven gekomen. Jair was er zelf niet bij, maar een paar van zijn vrienden wel.
Mijn vrienden hadden bijvoorbeeld ruzie met een groep jongens. Ik was daarvoor goed met de jongens daar geworden. En een van die jongens was de neef van iemand die gestoken was. En ik ben ook goed met de jongens die zeg maar hem hebben, snap je, hem hebben gestoken. En die jongens vroegen, je bent toch met die boys, hoe zit dat? Dan zeg ik gewoon ja, snap je. Ik ben gewoon cool met hun. En zij vragen, was je erbij toen die jongen dood werd gemaakt? En ik zei, nee, daar was ik niet bij. En dat was geen probleem, snap je. Uiteindelijk ben ik cool met die jongens gebleven. En nog steeds cool met de jongens. En niemand heeft ooit gezegd van, je was met die jongens daar, dat kan niet. Nee, en dat zal nooit gebeuren, denk ik.
Dus het voelt niet voor jou dat je nou ja, voor het een of andere blok moet kiezen?
Nee, dan iedereen weet, jullie gaan mij op zo'n moment missen. Dat is dus gewoon zo. Ik kies geen kant. Ik hoef ook geen kant te kiezen.
Niet alleen op straat maakt Jair mee dat zijn vriendengroepen ruzie met elkaar hebben. Zelfs bij zijn coach komen jongeren langs, uit verschillende steden, die enorme ruzie met elkaar hebben.
De jongens uit de buurt, zij hadden wel iets vervelends met andere jongens die hier voor begeleiding komen. Maar mij moeten ze daar niet bij betrekken. Ik hoor daar niet bij.
Jair zegt dat hij geen problemen krijgt dat hij met rivaliserende vriendengroepen omgaat. Maar toch valt het ons op dat hij voortdurend op zijn hoede is. De plaatsnamen waar hij het over heeft, ja, die laten we niet horen in de podcast. En ook zijn stem niet. Dat doen we op zijn verzoek en om hem te beschermen. Waarom is dat dan nodig dat hij zichzelf beschermt tegen zijn vrienden? En wat vindt hij ervan dat vrienden van hem bedreigingen over en weer sturen via muziek?
Ik zeg je eerlijk, dus er zijn weinig drillers die echt achter hun teksten staan. Ik heb jongens gezien die dan wat rappen. Maar ik ben echt bij ze geweest. Ik heb de werkelijkheid gezien. Je hebt jongens die van alles roepen, maar uiteindelijk lopen te rennen. Snap je? Dan moet je niet rappen. Ik heb zo'n mindset. Als ik met mijn vrienden ben, dan begrijp ik door de coaching die ik krijg dat ik ze kan meenemen. Nu heeft een vriend van mij een woning gevonden. Dat vind ik mooi om te zien. Dat het is beter, ga dingen op orde krijgen. Hij sliep hiervoor gewoon op een matje.
Oké, maar dit is dus een vriend van jou, die drillrapper is. Maar, zoals ik goed begrijp, dus ook op een matje thuis sliep.
Ja, dat was eerst zo. Kijk, ik heb liever dat ik zie dat het met mijn vrienden goed gaat. Maar als je niet naar me wil luisteren, dan doe je maar wat je doet. Ik zie het echt allemaal. Je kan rappen, je pakt ineens heel veel views. Maar zorg dat alles wat dan je gaat rappen, dat je er ook achter kan blijven staan. Kijk, ik weet dat als het om ruzie gaat, ik weet, je staat daar dan gewoon ineens in die situatie. Ik weet, ze gaan die dingen dan moeten oplossen. Het zijn geen verkeerde jongens. Hun hebben ook geen verkeerde intentie. Maar de trots is hoog, de eer is hoog. Als jij 2 ton views pak, hoor, dan kan je niet op een ander filmpje ineens angstig doen en gaan rennen. Snap je wat ik bedoel? Dat kan niet.
Zonder dat ze het zich realiseren, houden de vrienden van Jair zichzelf en elkaar in een ijzeren greep. De bedreigingen over en weer die ze in hun muziek uiten, moeten ze in realiteit ook waarmaken, om te voorkomen dat ze als lafaard worden gezien. De buitenwereld komt pas in beeld als er dingen mislopen en er iemand wordt neergestoken.
Aan Jair stellen we dezelfde vraag als aan Kian. Wat dan als de media over je schrijft? Werkt de status verhogend of juist averechts? Jair schetst zijn antwoord aan de hand van de ruzie die uiteindelijk leidde tot de dood van een jongen.
Ja, die ruzie begon gewoon bij een meisje, maar uiteindelijk gaat het al helemaal niet meer om dat meisje. Dan gaat het over principes en dan staat de steekpartij ineens in alle media. Maar ze weten de inhoud niet eens van de ruzie. En ze hebben het erger gemaakt, de media. Weet je wat het is? Dan staat er in de media, deze groep heeft ruzie met die groep. Maar ik zie dat die groep al lang weer met die andere groep praat. Dus jullie hebben volgens de media ruzie met elkaar. Maar eigenlijk zijn jullie alweer cool met dezelfde mensen. Hoe dan?
Oké, dus eigenlijk wat je zegt is, je ziet dat sommige jongens dan toch bevriend zijn met mensen van de andere groep. Maar zeggen ze dat dan ook wel eens tegen elkaar, dat ze bevriend zijn met een ander?
Tuurlijk niet. Boeien dat je cool bent met hem, maar ik heb nu gewoon ruzie met jou.
En als het dan gaat om die verhalen in de media, ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, welk verhaal zou jij dan eigenlijk terug willen horen?
Gewoon iets positiefs, al was het maar. Drillrapper helpt oma oversteken. Dat ze anders gaan kijken hier naar die jongens. Ja, dit zijn echt ook gewoon lieve jongens.
Jair's trouw aan zijn vrienden is onvoorwaardelijk. Dat ze onderling ruzie met elkaar hebben, ja, dat maakt hem niks uit. Dat een paar vrienden bekende drillrappers zijn, ook niet. En zelfs dat een paar vrienden iemand hebben neergestoken, beïnvloedt niet de vriendschap die hij met ze heeft. Toch zie ik wat de situatie met hem doet. Hij heeft een positieve ervaring met zijn coach gehad en wil nu ook een soort van coach van zijn vrienden worden om ze op het rechte pad te krijgen. Een schop onder hun kont geven, noemt hij het zelf.
Ik zou positieve berichten over ze willen lezen in de media en niet alleen de negatieve incidenten, zegt Jair. Maar hoe kan dat dan, als de drillrappers die wij hebben benaderd op social media helemaal niet met ons in gesprek willen? En de jongeren die we uiteindelijk spreken, dat alleen anoniem willen doen.
De drillrappers die we spreken zijn al op de een of andere manier in aanraking geweest met justitie. Ze zijn bijvoorbeeld opgepakt naar een geweldsincident en verhoord door de politie. Voor een aantal van hen kwam een rechtszaak, met een eis van de officier van justitie, een uitspraak van de rechter en een celstraf. Alles is er daarbij op gericht om die jongens te bereiken, om ze te laten inzien dat ze moeten veranderen. Er zijn jongens die daarna inderdaad hun leven aanpassen. Maar we zien ook bij een aantal dat er daarna niets verandert. Hun celstraf heeft nul invloed.
Sterker nog, we horen vaak dat celstraf iets is waar jongens mee pronken. De normale manier die de samenleving gebruikt om duidelijk te maken dat je over de grens van het acceptabele bent gegaan, die werkt niet. Die werkt niet goed of hij werkt zelfs omgekeerd. Drillrappers die zijn daar trots op.
Toch zijn er mensen die wel door weten te dringen tot deze groep jongeren. We hoorden het van Jair. Mensen die jongeren op allerlei manieren begeleiden. In een thuissituatie, met school, gewoon om weer op het rechte pad te blijven of om ze te motiveren. Coaches. Maar waar justitie een groot apparaat achter zich heeft staan, zien we dat deze coaches er soms eigenhandig voor moeten zorgen dat ze een plek hebben. Dat ze geld hebben
en dat ze hun werk kunnen doen.
Daarom praten we in deze aflevering verder met de coaches en de jongerenwerkers. Nu hebben we gezien hoe belangrijk hun rol is in dit verhaal. Waarom slagen zij er wel in om jongeren te bereiken? En wat moet er gebeuren om hun rol te versterken?
Ik ben Laurel en ik heb Kansjong 5 jaar geleden opgezet om jongeren te begeleiden en vooral jongeren een kans te geven. Vandaar ook Kansjongeren.
Laurel is een van die coaches die met jongeren in gesprek gaat. Maar dan wel op een hele opvallende manier. Zijn organisatie in Zoetermeer richt zich op jongeren die om allerlei redenen in de problemen terecht zijn gekomen.
Nou, Kansjongeren houdt in eigenlijk jongeren die tussen wal en schip vallen, vaak afgewezen worden bij andere zorginstellingen en eigenlijk alle kansen hebben gehad en waar het ook vaak mis is gegaan. Dan ben ik nog degene die zegt, oké, kom maar, we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik wil dat ze een succeservaring hebben.
Wanneer is iets voor jou een succeservaring met die jongens?
Als ze er al zijn, is voor mij een succes.
Als ze hier binnen zijn?
Als ze al er zijn. Als er een gesprek plaatsvindt over dat ze iets willen of iets proberen. En dan zijn de mogelijkheden natuurlijk heel breed. We gaan samen zitten sparren. Hoe kunnen we daar dat doel kunnen bereiken? En wat is daarvoor nodig? Dus ja, ik zeg altijd, kansen krijg je minimaal. En ik vind gewoon, ja, soms moet je iets verder denken dan een kans. Er zijn meer mogelijkheden.
We zijn er niet om je te vertellen wat je wel en niet moet doen, maar juist om problemen of andere zaken samen met jou aan te pakken. Die zin staat op de website van Kansjongeren. En er staat ook: de enige voorwaarde die we stellen is dat je open staat voor hulp en verandering in je situatie. Dat lijkt een tekst die je misschien ook zou kunnen lezen in de folder van een meer officiële hulporganisatie, zoals de GGZ. Maar het pand van Kansjongeren lijkt in de verste verte niet op de strakke kantoren waar psychologen hun werk doen. Geen onpersoonlijk kantoor met een bureau en een computer en een doos met tissues.
Als we binnenkomen staat er meteen een glimmende scooter in beeld. Alles geeft een huiselijke sfeer. Als we de gang inlopen komen we niet in een grote, clean wachtkamer, maar een beetje in een rommelige keuken. Er staat een fornuis en nog wat afwas. En er staat een jongen in de keuken die meteen door Laurel wordt aangemoedigd om voor ons een eitje te bakken.
Jongeren die bij Laurel een middagprogramma volgen, krijgen namelijk altijd een lunch aangeboden. Laurel geeft aan dat hij dat doet omdat niet iedere jongere het thuis zo breed heeft. Dus zorgt hij liever ervoor dat ze allemaal een broodje kunnen eten bij hem. Zodat niet de een wel een pizzabroodje uit de supermarkt kan halen, terwijl de ander daar geen geld voor heeft.
Alleen dit is al een enorm verschil met de officiële hulporganisaties. Bij de gemiddelde GGZ-instelling, ja, lijken alle wachtkamers op elkaar. Zel op de grond, ongemakkelijke plastic stoelen en een leesmap. Het enige wat je daar kan eten komt uit een automaat. Een Mars of een Snickers of een gevulde koek die in het plastic zakje helemaal is uitgedroogd.
Naast een keuken en een plek om te gamen, is er in het pand van Kansjongeren ook een volledig ingerichte muziekstudio voor de jongeren. En waar een gemiddelde psycholoog om 5 uur 's middags weer in de auto stapt om naar huis te gaan, blijft Kansjongeren de hele avond open.
We volgen jongeren, we houden ze in de gaten, maar we zijn geen politieagenten en we proberen ook een stukje vrijheid mee te geven.
Verderop in deze aflevering komen we terug bij deze opvallende plek.
Ondertussen verbazen we ons steeds meer om de foto's en berichten die we op Instagram en Snapchat tegenkomen. Jongens van 13, 14 jaar die door geweld tussen jeugdbendes hun leeftijdsgenoten hebben zien sterven. We zien foto's van verschillende drillrappers voorbij komen die om het leven zijn gekomen.
Rest in peace naar alle fallen soldiers, lezen we. Of een screenshot van een nieuwsbericht waarin staat dat iemand is neergestoken. Met daarbij een gebroken hartje als emoji. Jongeren die bij het graf staan van een leeftijdsgenoot. Allemaal met een hoodie of capuchon op, soms met hun handen voor hun gezicht. En gebaren maken met hun handen om te laten zien bij welke groep ze horen. Foto's die ik eerlijk gezegd, voor dit onderzoek begon, nog nooit eerder heb gezien. De dood associeerde ik altijd met een heel ander soort verdriet. Familieleden in nette kleding, koffie met cake en toespraken in een uitvaartcentrum. Niet met jongeren die stoere gebaren met hun handen maken en poseren in hun trainingspak.
Het lijkt in deze groepen bijna normaal geworden om de dood van een leeftijdsgenoot mee te maken. We zien een keer een Snapchat voorbij komen die in letterlijk elk verhaal gedeeld wordt van de jongeren die wij volgen. Met elke keer een nieuwe comment erbij om te laten merken dat ze die persoon kennen. Dader gezocht, ik wil alles van hem. Zijn Addy wil ik weten en wie zijn Matties zijn, staat er. Maar ook de vijanden van de overleden jongen delen het bericht. Rest in piss, lees ik als tegenreactie. Hele dag chatten jullie broer, jullie gaan allemaal plat, zegt een ander. Terwijl zijn medestanders vooral uit zijn op wraak. Time will tell, of ik zal hem krijgen als hij vrij is. Even verderop lezen we de meest concrete oproep. Als je hem afmaakt, krijg je 8000 euro.
Hey Monica.
Hey, hallo.
Hey, ik stuurde je net wat screenshots, maar ik wilde je er eigenlijk gewoon even over bellen. Want ik ben zo verbaasd over wat die jongeren allemaal online met elkaar delen. Of denk je dat het aan mij ligt?
Nee, ik denk niet dat het aan jou ligt. Het lijkt wel alsof dit gewoon hun realiteit is of zo. Niet dat wij mega oud zijn, maar ja, misschien toch een generatiekloof.
Ja, maar zoveel schelen we toch niet? Wij zijn maar 10 jaar ouder en wij gebruiken ook gewoon Snapchat. Maar dit zie ik echt nooit voorbij komen zelf bij mij en mijn eigen vrienden.
Ja, ik ook niet. Dus ik snap dat je verbaasd bent.
Weet je wat ik me dan ook afvraag? Zijn die ouders wel op de hoogte van wat er online allemaal gebeurt? En bijvoorbeeld die jongere werkers, kijken zij überhaupt online mee?
We nemen onze vraag mee terug naar Kans Jongeren in Zoetermeer. Boven is er een hal met daarachter nog een kamer met een grote houten tafel en fluwelen stoelen. Aan de muur hangt een schilderij met daarop verschillende merken. Dior, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Chanel en Versace. Ook hangt er een schoolbord. Laurel en de andere hulpverleners geven verschillende soorten lessen aan de jongeren. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met een agressie of met een teleurstelling, zien we. Maar het meest opvallende in het gebouw is wel de compleet ingerichte muziekstudio. Jongeren die vaak 's avonds komen, kunnen daar hun muziek maken, zelfstandig en zonder toezicht. Maar geen drillrap, daar is geen ruimte voor, vindt Laurel. Dat knusse gevoel, dat heeft Laurel heel bewust zo gemaakt voor de jongeren.
Ja, de inrichting is ook daar bewust op ingesteld. Ik vind een huiselijke sfeer moet je voelen. En wat ik heb meegenomen van een instelling is gewoon, ik wil niet te grauw hebben. De jongens voelen zo echt thuis. Ze gaan respectvol met mijn spullen omdat het er staat. En ik geef ook een signaal af, ik vertrouw jullie. Jullie mogen daar gewoon gebruik van maken. Ga er gewoon goed mee om.
De aanpak is anders dan officiële therapie. Directer en persoonlijker. En daardoor kunnen we ook beter plaatsen hoe iemand als Laurel zich presenteert. Laurel is zelf ook een opvallende verschijning. Misschien niet helemaal wat je verwacht bij een standaard hulpverlener. Hij is groot en heeft gespierde armen en schouders, draagt een trainingspak, is best druk in zijn gedrag en zit onder de tatoeages.
Ik denk dat ons pluspunt is eigenlijk gewoon dat wij onszelf zijn. Wij houden gewoon rekening met de doelgroep van tegenwoordig. De doelgroep is gewoon veranderd. Wij passen ons daar echt best wel op aan. Ik hou ook van een trainerspakje en ik hou ook van een Nike. Ja, en de jongeren houden toch wel van die kledingstijl. Ze vinden het gewoon leuk dat ik het ook doe. Dat ik niet rekening hou met dat ik wat ouder ben en een bedrijf run. Ik ben natuurlijk ondergetatoeëerd en dat geeft wel een signaal af. Kleding bepaalt niet hoe een werk eruit ziet en dat wil ik wel uitstralen. Bijvoorbeeld, ik ben de eigenaar van Kans Jongeren. Heel veel mensen verwachten dat niet door mijn uitstraling.
We willen ook van Laurel weten of hij te maken krijgt met jongeren die in rivaliserende groepen zitten. Of die drillrapnummers maken en bedreigingen uiten naar andere jongeren.
Maar zijn reactie verbaast ons. Hij reageert best nonchalant. Inderdaad, hij krijgt jongeren over de vloer die bijvoorbeeld in een Delftse jeugdgroep zitten. Terwijl er ook jongeren uit een Haagse jeugdgroep komen. Na alle verhalen die wij voorbij zien komen in de media, vragen wij ons hardop af hoe het kan dat Laurel al die jongens over de vloer heeft rondlopen. Of zelfs tijdens een voetbaltoernooi samen laat spelen. Vindt hij dat niet gevaarlijk?
Ik ga een voetbaltoernooi organiseren over 3 maanden met verschillende jongens. En hun zeggen zelf, wij staan ervoor open. En dan zie je wel verschillende groepen wel komen. En de vraag wordt al gelijk gesteld, komt die ook? Iedereen is welkom. En als jij wil komen, dan mag je komen. Maar dan moet je mindset wel anders staan dan wat er eigenlijk verteld wordt of gezegd wordt of in het verleden gedaan is.
Jeffrey, de collega van Laurel die systeemtherapeut is, praat ook veel met jongeren over de drillrapcultuur en over het geweld.
Net toevallig heb ik daar een gesprek over gevoerd over een stukje drillrap. Waar we het vooral over hebben in een gesprek is dat ze niet de rappers die geweld promoten gaan zien als heroes en als rolmodellen. Wat belangrijk is om heel erg te laten doorschemeren is dat er een verschil is tussen muziek luisteren en het lifestyle wat erbij komt kijken. Dus het neersteken van elkaar, toch lopen met messen omdat je je onveilig voelt. De ops en de andere termen die erbij horen.
Jeffrey maakt een interessante vergelijking met de Amerikaanse Tupac en Biggie. Rappers die in de jaren 90 van de vorige eeuw vijanden waren. West Coast tegenover East Coast. En ook toen kwam ernstig geweld voor. Beide rappers werden doodgeschoten door vermoedelijk elkaars bende. Jeffrey denkt dat de problematiek van de jongeren in drillgroepen veel dieper zit dan de oproepen tot geweld die ze in de muziek horen. Hij maakt een onderscheid tussen de muziek en het gedrag van rivaliserende jeugdgroepen.
Er klopt sowieso vaak helemaal niets van die beeldvorming door het zeg maar toe te schrijven aan een bepaalde genre. Drillrapper heeft die en die vermoord. Ja, heeft dat dan met drillrap te maken of met twee idioten die, of meerdere idioten die elkaar te lijf gaan met een mes? Wel inderdaad door beïnvloeding van de video's die ze zien. Dat is zeker waar. Maar om het dan toe te schrijven aan drillrap itself, ja, daar ben ik het niet mee eens.
Wat zou volgens jou een betere manier zijn om hierover te praten?
Ik denk vaak, hou de feiten bij de feiten. Want op het moment dat nu iemand hier voor de deur komt te overlijden, ja, door een ongeval of omdat iemand doodgeschoten wordt, gaan we ook niet op zoek naar wat was iemand zijn genre en naar welke soort muziek iemand luisterde. Dus dat staat voor mij los van elkaar. Dat ze toevallig zich begeven in een bepaalde cultuur met drillmuziek is iets anders dan wat er uiteindelijk gebeurd is. Dus houden bij de feiten is één. Neutraal en wel benoemen dat geweld iets is wat wij ten alle tijden afkeuren. Als een gemeenschap, als land, als kansjongeren en wie dan ook. Het zijn twee verschillende dingen. Ja.
Dus eigenlijk zeg je, we keuren niet per definitie het muziekgenre af, maar we keuren de geweldsverheerlijking af.
De geweldsverheerlijking keuren we sowieso af. Muziekgenres kan je nooit afkeuren. Want dan moet je ook comedy afkeuren. Creativiteit is gewoon vrij. Alleen wat wordt er gepromoot in de video's? Daar kunnen we het zeker over hebben dat dat beter kan. Zeker.
Jeffrey bevestigt het beeld dat Carlijn en ik ook steeds meer krijgen. Het geweld tussen de drillrapgroepen komt vaker voort uit wat er online wordt gezegd. En niet uit de muziek. Drillrap als muziekstroming zit nu eenmaal vol met overdrijvingen, met gebluf. Maar wat we op sociale media zien langskomen is veel directer. Daar gaat het niet over een groep, maar over een persoon. Over iemand die als individu aangesproken wordt en ook rechtstreeks reageert.
De groepsdruk in die appgroepen die is duidelijk te zien. Jongens die binnen hun gezin en op school niet veel binding voelen, die zien die drillrapgroepen als een soort familie. Ze willen de onderlinge codes van hun groep niet verbreken, want ze willen niet worden buitengesloten. Hun echte problematiek die komt niet voort uit de muziek, maar die zit in onzekerheid, in angst om alleen te zijn. De oplossing zit hem daarom ook niet in het aanpakken van het geweld alleen, maar in een oplossing voor de eenzaamheid. Daarom werkt de persoonlijke aanpak van coaches zo goed. De eerste boodschap is niet dit mag niet en dat mag niet, maar ik ben er voor je.
Dan vertelt Laurel ons een verhaal dat we nauwelijks kunnen geloven. Een verhaal dat meteen ook veel vertelt over Laurel als hulpverlener en de bijzondere band die hij heeft met de jongeren. Laurel vertelt dat hij samen met de groep jongeren die hij begeleidt naar Egypte op vakantie gaat.
Wat ik vaak hoorde is eigenlijk, ze gaan weinig op vakantie. Ja, dat raakte me best wel. Wat gebeurt er op een vakantie? Je komt tot rust. Hoe kan je het voor elkaar krijgen? Misschien moet ik zelf iets gaan bedenken om iets voor deze jongens te betekenen in een vakantievorm. Nou, je kan niet zeggen tegen de gemeente, ik wil vakantie, mag ik geld? Want dan zegt de gemeente nee. Toen dacht ik, ja, ik ga een resetprogramma maken. Ja, ik geloof, als je weg gaat op vakantie, kom je tot rust. Dus dat is het eerste wat ik heb meegenomen eigenlijk in mijn programma. Maar ik dacht ook, wat kan je ze meegeven? Hoe kan je ze laten voelen op een vakantie, waardoor ze als ze terugkomen, hoe ze hun traject weer kunnen voortzetten?
Laurel ziet in bijna elke kleine dagelijkse gebeurtenis een leermoment voor de jongeren. In detail kan hij alle momenten van de vakantie navertellen en waarom hij dat ziet als een leermoment.
Het hele plan daarnaartoe, paspoort aanvragen, koffers inpakken. Dus dat was eigenlijk wel goede voorbereiding om dit te goed te laten verlopen. Nou, er ging best wel van alles mis, moet je heel eerlijk zeggen. Maar ook wel echt heel leuk om te ervaren, want dat is de realiteit. Dit is het leven en ze stonden er echt alleen voor, met mij samen, met een begeleider. Op Schiphol is er al natuurlijk de nodige zaak gebeurd. Sommige jongens hebben een schorsingsvoorwaarde. Die hadden ze niet goed doorgezet. Dus we werden aangehouden. Dus die jongens kwamen elke keer met een negatieve ervaring mee. Voordat we eigenlijk het land uit waren. Een jongen had bijvoorbeeld een scheur in zijn paspoort. Waardoor we een nooddocument moesten vragen. Dat ik bij de politie stond en denk, ja en nu? Wie ben jij? Want ik ben zo oud niet. Dus ik had allemaal documenten in mijn hand. En ik denk, oké, wat gaan we nou doen? En die jongens waren best wel teleurgesteld door. Al de start eigenlijk van ons vakantie. Maar aan de andere kant zag ik het weer als, dit heb je nodig om te weten wat je volgende keer anders moet doen.
In Egypte zelf zorgt Laurel voor een volgepland programma. Hij gaat voortdurend met de jongeren op stap. Niemand ligt dagenlang aan een zwembad. Maar hoe zorg je er tijdens zo'n vakantie vol activiteiten voor de jongeren inderdaad zichzelf resetten en ook nog hun verkeerde gedrag afleren?
We waren 9 dagen vakantie en ik heb eigenlijk 6 dagen volgepland met activiteiten. Padrijden, boottrip, duiken, piramides kijken. Als ik ze dan zag hoe ze in een groepsopstelling reageerden, hoe ze contact maakten met mensen. Een jongen maakte contact met een jongen uit het hotel en die ging ook hetzelfde activiteit doen. Daar ontstond een woordenwisseling tussen 2 jongens. Wat zag je dan? Er kwam agressie naar boven, waardoor de anderen ook te dupe waren. Dan ga je op dat moment het gesprek aan met een jongere. Tijdens het conflict, hoe komt dat jij in zo'n situatie zit? In Nederland hebben we een aantal dingen besproken, heb je dingen ervaren. Maar hoe komt dat op een vakantie ook gebeurt? En dan is het een moment, een signaal, het gebeurt overal. En dan komt een besef bij zo'n jongere, oké, ja, misschien moet ik wel echt inderdaad naar mezelf kijken. Waar ben ik mee bezig? En dat heb ik wel gezien bij 1 jongen, die kwam wel heel anders terug.
Als Laurel weer terugkeert in Nederland, merkt hij een gedragsverandering bij de jongens. Er is iets gelukt. Hij boekt vooruitgang. Hij besluit daarom om nog een keer een programma in het buitenland te doen. Maar nu met een kleinere groep. Laurel heeft het plan om een huis in Curaçao te gaan bouwen. Wat moet dienen als een vaste uitvalsbasis voor het resetprogramma van telkens nieuwe groepen jongeren.
Omdat we meerdere keren langskomen bij kansjongeren, zien we ook aan het gedrag van de jongeren wat de invloed van Laurel op hen is. Hij staat echt onvoorwaardelijk voor ze klaar. De jongeren hebben ook heel veel aan hem te danken. Hij helpt ze met school, met bijbaantjes, met op zichzelf wonen, problemen met familie oplossen, hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun zaken op orde krijgen. Hij is eigenlijk een soort grote broer en een vader en een coach in 1. Ze zijn los van hun vroegere drillrapgroep, maar ze zijn niet alleen.
Een coach moet elke dag investeren in de band met de jongeren. Investeren in tijd, in energie. En als het misgaat en er toch dingen gebeuren die niet kunnen, is er veel begrip nodig. Er hangt dus bij deze aanpak veel van die coaches af. Hoe hou je dat intensieve werk vol? Vragen we aan Jeffrey en Laurel.
Ik blijf mijn visie elke week vertellen aan mijn collega's, omdat ik het echt niet van af wil wijken dat we naast de jongeren staan en niet boven de jongeren. We zijn niet beter als de jongeren, we zijn gewoon de hulpverlener die de jongeren wil helpen.
Want ik merk dat de jongens met wie ik vroeger opgegroeid ben, die het allemaal niet breed hadden. Kijk naar Laurel, kijk andere vrienden die het zo goed doen op dit moment. En van waarde zijn voor deze jongeren. Ja, dan denk je van, dan zoeken we dus meer van dat soort jongeren uit. Hopelijk komen ze tegen, kunnen we ze signaleren, herkennen en stimuleren om in zo'n richting te gaan.
De gesprekken met jongerenwerkers zoals Laurel en Jeffrey laten zien dat de juiste begeleiding van een hulpverlener echt heel belangrijk is. Maar we zien ook dat de relatie tussen een hulpverlener en een jongere een ingewikkelde balansoefening is. Je moet hun taal spreken en hun wereld begrijpen, maar ook weer niet te veel met ze meebewegen. Jongerenwerkers lijken vaak een grote broer voor de jongens die ze begeleiden, maar ze blijven wel professionals. En soms wringt dat.
Terwijl ons onderzoek loopt, zien we dat er dingen veranderen in de jongerengroepen. De hype over drillrap als muzieksoort verdwijnt wat naar de achtergrond. Het lijkt wel alsof de jongeren die als eerste zijn gestart met het maken van drill, daarmee inmiddels zijn gestopt. Ze worden ouder en realiseren zich, vaak onder invloed van een coach, dat ze hun leven moeten veranderen. Sommigen zitten vast in de gevangenis en zijn alleen maar tijdelijk uit beeld. Maar hun woorden, acties en muziek staan nog steeds online. En er ontstaan nieuwe groepen waar we die rivaliteit terugvinden. Verderop in deze serie komen we daar nog uitgebreid over te spreken. En zien we dat waar drillrapmuziek misschien naar de achtergrond is verdwenen, de groepsdruk en het geweld een nieuwe uitweg hebben gevonden.
We zien via social media, onze ogen en oren bij de jongeren, een nieuwe groep ontstaan in Delft. Only Hitters. In de volgende aflevering gaan we daarom terug naar de politie om te vragen of zij dat ook zien. En wat ze eraan kunnen doen.
Jij kan als journalist een vriendschapverzoek sturen naar iemand uit deze scene of iemand die überhaupt online leeft. Wij kunnen dat ook doen, maar wij zullen ons ten alle tijde moeten presenteren als politie.
In aflevering 4 hoor je dit verhaal. Je luistert naar het Drillrap dossier. Als je wilt reageren op deze podcast, stuur dan een mailtje naar podcast@omroepwest.nl. Wanneer je de volgende aflevering niet wilt missen, abonneer je dan op deze serie. Bedankt voor het luisteren.